Hallo allemaal en welkom bij de tweede aflevering van het derde seizoen van de Waterstof Podcast. Een podcast van EcoRunner Team Delft. Mijn naam is Kaatje Bout.
En ik ben Thomas Cheng.
En samen met de rest van het EcoRunner Team werken wij dit jaar aan de meest efficiënte waterstofauto ter wereld. In deze podcast willen we meer te weten komen over waterstof en het belang ervan in de energietransitie. Dit doen we door het onderwerp van zoveel mogelijk kanten te belichten. In de vorige aflevering hebben we het bijvoorbeeld gehad over vliegen op waterstof. Nou, van het gebruik van waterstof in de lucht gaan we vandaag over op waterstof ter zee. We gaan het namelijk hebben over de import van waterstof via de Rotterdamse haven. Rotterdam wil de belangrijkste haven voor de import van duurzame energie en daarmee ook dé waterstofhub van Europa worden. Vandaag bespreken we hoe het Rotterdamse havenbedrijf en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat deze ambities willen verwezenlijken. Voor het eerst in onze podcast hebben we maar liefst twee gasten, zodat we verschillende perspectieven op de Nederlandse waterstofimport kunnen horen. En het is volgens mij ook niet vaak voorgekomen dat iedereen in de studio onder de 26 jaar is. Welkom Marten en Sena bij de Waterstof Podcast.
Dankjewel
dat ja, we dankjewel.
Hier mogen zijn.
Hartstikke leuk dat jullie er zijn. Marten, jij werkt bij het Rotterdams havenbedrijf. En Sena, jij bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. En daarnaast ben je actief bij de Jonge Klimaatbeweging. Jullie houden je allebei veel bezig met waterstof. Maar kunnen jullie allebei iets vertellen over de eerste keer dat jullie met waterstof in aanraking kwamen?
Ja. Ik kan even beginnen. Voor mij, als ik echt terugga, dan denk ik dat het bij mij begon in mijn studententijd, dus tijdens mijn studie. Eerst al wel tijdens mijn bachelor, daar had ik vakken over duurzame brandstoffen en duurzame energie. En daar kwam waterstof al terug, maar toen was voor mij nog, ik had nog niet echt door wat het precies ging betekenen. Wat waterstof dan precies voor rol ging spelen in de energietransitie. En tijdens mijn master had ik een vak Future Energy Systems en daar zag ik wel echt van, oh jee, dat vak was opgedeeld in verschillende onderwerpen. En eigenlijk bijna in elk onderwerp kwam waterstof wat terug. En toen had ik als iets van, oh jee, volgens mij gaat waterstof. Toen kwam mijn interesse er echt.
Dit gaat groot worden.
Ja, kan wel veel gaan betekenen ja, voor de energietransitie. Okay. Ja.
Leuk. En voor jou, Sena?
Ja, voor mij was het ook begin 2020 tijdens mijn studie. Dus dat is inmiddels alweer bijna 3 jaar geleden. Als je ziet wat er allemaal gebeurd is in die tijd, is het echt mega. Maar ik zocht toen een onderwerp voor een maatschappelijke kostenbatenanalyse die ik moest doen voor mijn studie. En toen kwam ik een artikel tegen in de krant over waterstof. Toen dacht ik, wow, dit is echt interessant. Ging ik er meer over lezen. En toen heb ik uiteindelijk een maatschappelijke kostenbatenanalyse gedaan over waterstof in de gebouwde omgeving. En nou ja, eigenlijk werd ik nooit moe van waterstof. Dus daarna tijdens mijn studie nog heel veel onderzoek daarnaar gedaan. En ook uiteindelijk mijn scriptie daarover geschreven.
Nou, leuk. En jullie zijn inmiddels al een stukje verder op weg. Wat zijn jullie functies op het moment?
Ik ben nu beleidsmedewerker bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat in het waterstofcluster. En daarnaast dus actief bij de Jonge Klimaatbeweging als thema manager energie. En daar waren we bezig met het schrijven van een visie voor 2040 op het gebied van energie.
En ik werk op de commerciële afdeling bij het havenbedrijf, bij de afdeling Nieuw Business en Portfolio. En dit team houdt zich eigenlijk helemaal bezig met de energietransitie in de haven Rotterdam. En dat is opgedeeld in 4 onderdelen. En ik zit in het onderdeel elektrificatie en waterstof. Dus mijn manager Randel Veterings, die is hier, die alles coördineert, die is hier al een keertje geweest. En ja, met hem werk ik samen aan om waterstof, productie, import, export, transport in Rotterdam, om dat voor elkaar te krijgen.
Oké. Okay. Ja, dus okay. Jullie houden jullie allebei echt druk bezig met waterstof in het kader van energietransitie. In hoeverre en waarom moeten we volgens jullie eigenlijk inzetten op het gebruik van groene waterstof?
Ja, zoals ik net al zei, dus tijdens dat vak Future Energy Systems zag ik op hoeveel plekken waterstof een functie vervult in de energietransitie. Dus voor mij, de energievraag gaat alleen maar groeien. En er is heel veel duurzame energie nodig om, ja, om die groeiende vraag ook duurzaam te kunnen maken en er überhaupt aan te kunnen voorzien. Daardoor moeten we energie importeren vanuit andere landen. En waterstof is daar een drager voor om deze goedkope energie te kunnen importeren. En daarnaast, ja, ik zie het als heel belangrijk omdat het is een elektriciteitsdrager, elektriciteitsopslag, maar ook een bouwsteen voor duurzame brandstoffen. En ik zie het gewoon op heel veel plekken terugkomen. Dus ik vind het wel heel, voor mij is het heel belangrijk, moeten we er goed op inzetten dat dit nu op gang komt. Maar het is niet de enige, het enige wat nodig is voor de energietransitie. Dus opslag van CO2 en inderdaad dus gewoon die grote groei van duurzame energie. Dat zijn ook allemaal hele belangrijke dingen. Maar ik zelf zie wel dat waterstof heel belangrijk is om, om echt
energie te... Het is één van de oplossingen.
Precies,
natuurlijk.
Ja.
Sena, hoe kijk jij daarnaar?
Ja, ik denk dat dat een heel belangrijk punt is, dat we waterstof in ieder geval niet zien als de silver bullet. Ik denk dat het belangrijk is dat we eerst echt inzetten op energiebesparing en elektrificatie waar dat kan. Maar je ziet wel dat het aandeel van elektriciteit momenteel nog maar 20% is in onze energiemix. En de rest van de 80% zijn gasvormige energiedragers. Dus daarvoor, dat gaat waarschijnlijk in de toekomst wel toenemen, het aandeel elektriciteit. Maar we zullen altijd gasvormige energiedragers nodig hebben in een bepaald soort vorm. En ik denk dat daarnaast bijvoorbeeld groen gas, waterstof echt een enorme rol kan gaan spelen. Met name bijvoorbeeld voor inzet in de industrie of voor zwaar transport.
Ja, al helemaal gezien de huidige energiecrisis en gascrisis ligt er meer druk op groene waterstof. De Europese Commissie heeft de ambities voor de import van waterstof in 2030 ongeveer verdubbeld naar 10 megaton. Naar aanleiding van de zogenaamde Repower EU Strategy. En eigenlijk even voor de luisteraars thuis, het Repower EU plan is het plan van de Europese Commissie om de EU ruim voor 2030 onafhankelijk te maken van Russische fossiele brandstoffen. En eigenlijk ook om de groene transitie te versnellen. Sena, kan jij ons iets vertellen over wat de invloed hiervan is op de huidige Nederlandse waterstofambities?
Ja, die invloed is enorm. Je ziet natuurlijk doordat door de oorlog in Oekraïne dat we zo snel mogelijk onafhankelijk willen worden van Russische fossiele brandstoffen. En omdat dat voornamelijk in de vorm van gas is, wordt er ook heel veel naar waterstof gekeken en gekeken of dat een oplossing kan bieden. Dus het Repower EU-plan bestaat niet alleen uit nieuwe ambities voor waterstof, maar ook bijvoorbeeld energiebesparing en diversificatie. En daarnaast zijn dus inderdaad die doelstellingen in de EU nu verdubbeld naar 10 miljoen ton import en 10 miljoen ton eigen productie. In Nederland hebben we natuurlijk nu een ambitie van 3 tot 4 gigawatt in het klimaatakkoord staan. Maar doordat die druk zo enorm opgevoerd wordt, wordt er ook nu in Nederland gekeken of we die ambities misschien wel willen verdubbelen naar 6 tot 8 gigawatt.
Zo. Marten, heb jij hier nog iets aan toe te voegen? Want dit zijn de ambities, maar ja, de Rotterdamse haven moet uiteindelijk wel een hoop gaan binnenhalen.
Ja, eigenlijk is het op ons. Ja, wij volgen natuurlijk ook die ambities, die volgen wij na. Dus dat wat bij ons heeft tot nu toe ook als effect gehad, echt versnelling. Dus wij hadden eigenlijk ook die verdubbeling die bij jullie, wat Sena noemde, die zie je bij ons ook. Dus wij hadden eerst als ambitie 2030 2 miljoen ton import. En door Repower EU hebben we dat verhoogd naar 4 miljoen ton import. Maar ja, het is echt een ontzettend grote ambitie. Dus het heeft vooral echt versnelling. Collega's maken grapjes als gas erop van we moeten echt aan de slag. Dus het is wel echt zeker impact gehad op wat we doen.
Ja. Ik ben benieuwd hoe dat komende tijd gaat lopen. Daar gaan we deze aflevering natuurlijk nog heel veel over hebben. Maar om eerst even een beeld te schetsen eigenlijk van de verhouding tussen eigen productie en import. We noemden net al het getal van 10 megaton importeren. Hoeveel groene waterstof willen we in Nederland eigenlijk zelf gaan produceren?
Ik moet zeggen dat ik het voor heel Nederland... Ik weet wel wat wij als Rotterdamse haven willen wij 0,6 miljoen ton groene waterstof produceren in 2030. Dat is onze ambitie die we nu hebben. En wij zetten wel veel ook in op import. Dus eigenlijk voornamelijk in op import. Ja. Voor dus 0,6 miljoen ton eigen productie, 4 miljoen ton import. Dus dat is echt op het gebied
dat
van import.
De verhouding wel even zien, hoe groot dat is. Wat zijn eigenlijk, Sena, misschien de partijen die nu wel meewerken aan productie van groene waterstof in Nederland?
Ja, er zijn ontzettend veel partijen en initiatieven die momenteel starten met kijken of ze groene waterstof in Nederland kunnen gaan produceren. Dat zijn vooral veel grote fossiele bedrijven zoals Shell en Uniper, maar ook andere. Maar het is natuurlijk wel zo dat er momenteel nog maar 3 megawatt elektrolysecapaciteit staat in Nederland. Dus dat is echt heel klein als je kijkt naar de ambities. De initiatieven die er nu zijn in Nederland tellen ongeveer op tot 11 gigawatt in 2030. Maar het is niet zo dat dat ook per se gerealiseerd gaat worden. Dat is echt van heel veel andere factoren nog afhankelijk. Ja. Maar de ambitie is enorm.
Ja.
En op het moment produceren we vooral grijze waterstof. Hoe gaan we de transitie van grijs naar groen verwezenlijken? En hoe zien hoe ziet de Rotterdamse haven en het EZK dat voor zich?
Ja, ik kan daar wel over beginnen. Ik denk dat de rol van EZK vooral is om de randvoorwaarden in orde te brengen. Dus dan kan je denken aan bijvoorbeeld zorgen dat de infrastructuur geregeld wordt. Zorgen dat de marktordening geregeld wordt. Zodat het duidelijk is wie wat mag doen in de markt. Zorgen dat er regulering is, certificering. En daarnaast komen er bijvoorbeeld uit Europa gewoon bindende doelen, waardoor het gebruik van grijze waterstof moet vervangen worden door groene waterstof. En dat wordt natuurlijk door EZK ook doorvertaald in doelen voor de Nederlandse industrie. En daarnaast zijn er vanuit EZK natuurlijk ook subsidie-instrumenten die ervoor zorgen dat bedrijven makkelijk kunnen overstappen op groen of voor lagere kosten groene waterstof kunnen produceren.
Ja, en hoe ver zijn we eigenlijk met die certificering bijvoorbeeld? Wanneer gaat die er zijn dat er echt een duidelijk label is in Nederland voor oké, dit is groene waterstof, dit is grijze waterstof en hier moet het aan voldoen?
Ja, nou ja, die certificering is afhankelijk van de Europese duurzaamheidseisen. Dus er is momenteel een herziening van de wet in Europa. Die onderhandelingen lopen momenteel nog. Die zijn waarschijnlijk in 2023 afgelopen. En daarin staan hele duidelijke duurzaamheidscriteria waar groene waterstof aan moet voldoen. En momenteel loopt er in Nederland een certificeringspilot voor groene waterstof. En zodra het duidelijk is wat die eisen definitief zijn, kan die pilot ook afgerond worden. Dus eigenlijk zijn er begin 2023 zullen daar al duidelijke certificeringsschema's voor zijn.
En dat is voor eigen productie of is dat ook certificering voor inkomende waterstof vanuit andere landen?
Volgens mij loopt er in die certificeringspilot nu ook een importproject mee. Dus okay. Dat is beide.
Oké. Okay.
En hoe gaat het dan met het dichten van het financiële gat tussen grijze en groene waterstof? Want op het moment is groene waterstof duurder dan grijze waterstof. Dus voor
bedrijven. Hoe maak je het eigenlijk wel aantrekkelijk om groene waterstof te produceren en te kopen? Je had het al even over subsidie net, Sena.
Ja, je hebt natuurlijk subsidies. En we zien natuurlijk nu dat door de oorlog in Oekraïne de gasprijzen enorm hoog zijn. Dus grijze waterstof is momenteel helemaal niet aantrekkelijk meer om te produceren. Dat is natuurlijk wel tijdelijk, maar je ziet ook dat de ETS-prijs bijvoorbeeld stijgt. Dus het wordt steeds duurder om fossiele waterstof te produceren. En dat zal uiteindelijk helemaal uitgefaseerd worden. Dus fossiele waterstof wordt eigenlijk langzamerhand steeds duurder. En hoe meer groene waterstof en elektrolysecapaciteit er gerealiseerd wordt, hoe meer die prijs ook zal dalen door leereffecten over de tijd. Dus met subsidies is het eigenlijk de bedoeling dat daar een push aan gegeven wordt en dat dat gat steeds kleiner wordt.
Heb jij er nog iets aan toe te voegen, Marten?
Nee, ja, behalve wij zien natuurlijk, we praten met degene die de waterstof moeten gaan gebruiken. En daar zien we vooral echt bij de nieuwe gebruikers van waterstof dat daar echt nog wel een gat gedicht moet worden om dat gebruik op gang te komen. Dus daar zouden we graag financiële instrumenten van de overheid voor zien. Zoals inderdaad subsidies en verplichtingen andere mogelijkheden om het op gang te komen. Ja, dat is nog wel echt belangrijk.
Kijk, hier, als jij dat aan je baas kan doorgeven, dan worden
we zijn er
mooie,
mee bezig.
Ja, dat ik
mooie
al.
Samenwerkingen komen er tot stand. Ja, eigenlijk, Marten, gaf jij net al aan hoe ontzettend groot die waterstofimport is, al helemaal in verhouding met de eigen productie. We willen ook vanuit landen van over de hele wereld groene waterstof gaan importeren. Maar welke landen zijn dit eigenlijk en hoe verloopt die samenwerking nu? Zijn er bijvoorbeeld ook landen die helemaal niet echt staan te springen om mee te werken in de waterstofhandel?
Ja, 4 jaar geleden, volgens mij, als ik het goed zeg, zijn mijn collega's eigenlijk begonnen met, toen zagen we van, oké, waterstof gaat belangrijk worden en Nederland heeft niet helemaal de capaciteit om dat zelf te kunnen produceren. Zijn we gaan kijken, oké, waar in de wereld kun je dan vandaan gaan halen? Zijn we gaan kijken naar goede wind- en zonconditie, renewable condities voor stroom, goedkope stroom. En vervolgens zijn we gaan praten met al die gebieden en mijn collega's. Daar hebben ze ontzettend veel gesprekken gehad. We hebben echt wel 100 gebieden waarmee we in gesprek waren. Dus dat was en heel veel enthousiasme en dat is ook heel, dat gaat goed. Dus hoe het nu verder gaat, dus een aantal jaar later, verschilt het een beetje per land. Dus we hebben met landen gepraat waarmee we nu al, of gebieden eigenlijk, waar we nu al energie mee transporteren, waar we al die supply chain mee hebben. En daar zijn samenwerkingen nu echt van, oké, als het waterstof wordt, hoe gaan we dan onze supply en demand aan elkaar koppelen? Maar we hebben ook landen waarbij nog niet nu energie wordt geëxporteerd. Dus dat is eigenlijk een soort van greenfield, er is nog niks. En We hebben een internationale afdeling die ook consultant is, die ook bij helpt bij havenontwikkeling. Dus daar zijn we nu in samenwerking van bijvoorbeeld voor Port Masterplan of voor infrastructuur. En dus dat is dat soort samenwerkingen zijn we nu mee. Maar we zijn er druk mee bezig om te zorgen dat dat die productie op gang komt. Maar veel enthousiasme ook.
Ja, wat zijn een paar concrete voorbeelden van landen waar wij waterstof vandaan willen gaan halen?
Ja, ik denk, er zijn een aantal gebieden die dus als ik zeg over echt goede zon- en windcondities, dan denk ik dat Zuid-Afrika en Namibië staan echt in de top. En ook Australië, IJsland, Canada en bestaande is ook USA, dus met Houston en Texas, dat gebied. Ja, daar is veel voor blauwe waterstof, veel potentie, ook voor groen potentie. Maar het is wel grappig om te zien dat je echt drie grote vraagclusters hebt in de wereld. Dus Europa, Japan en Korea. Maar dat er qua aanbod gewoon dat veel meer verspreid is. Ja. En ik denk dat dat ook heel goed gaat zijn voor de energieonafhankelijkheid. Dat je niet zo'n markt hebt die afhankelijk is van de grote olie- en gasvelden. Maar wat meer verspreid is over heel de wereld.
Ja, dat je niet weer, terwijl we met Repower EU bezig zijn, dat we een andere afhankelijkheid zouden creëren.
Nee, precies.
Je noemde eigenlijk net ook al dat in seizoen 1 Randall Veterings was langsgekomen. Nou, voor de luisteraars ook leuk om te luisteren wat er ongeveer anderhalf jaar geleden werd verteld over de import van waterstof. Wij hebben ook even teruggeluisterd en hij had het over de verkenningsfase met handel met andere landen. En hij noemde bijvoorbeeld Chili, Marokko, Saudi-Arabië en Oman. En dit zijn eigenlijk veel landen waar ze op zoek zijn naar iets nieuws, omdat ze van de olie af moeten. Hoe gaat het nu met die verkenningsfase? Zijn er ook al concrete samenwerkingen? Of zitten we nog steeds een beetje in diezelfde verkenningsfase?
Ik vind het wel grappig om te zien dat Randolph eigenlijk de andere landen noemde dan ik net noemde. Ja. Dat is niet. We zijn nog steeds ook heel erg in samenwerking met die landen die Randolph had genoemd. De samenwerkingen zijn wel echt opgeschoten. Dus je bent wel naar een ander level van eerst verkenning en nu dus pre-visibility, visibility. We maken daar wel echt stappen in. Maar wat we nu ook wel zien, is wat ik net ook al zei, is dat er vraag naar waterstof nodig is om het echt naar een concrete samenwerking te brengen. Dus we zien nu echt dat de productie wel, die zegt, nou, wij kunnen dit wel produceren, maar dat er nog een afname ontbreekt. En dat maakt je business case natuurlijk nog niet rond. Dus we zijn ook nu vooral, dus een groot focus is ook om te zorgen dat die afname er is.
Heb je ook al een concreet jaar in zicht wanneer er echt een samenwerking zal zijn en wanneer het echt zal worden geïmporteerd?
Ik weet volgens mij, maar dan moet ik weet niet 100% zeker, maar de eerste groene ammoniak komt vanuit, ik denk Egypte volgens mij. Het is heel vaag ook hoor. Hoor ik eigenlijk wel te weten volgens mij. Maar het komt op gang, maar nog heel klein. En ik denk, we hopen gewoon eigenlijk 2024 wel, of 2023 misschien zelfs al de eerste stroom te kunnen ontvangen. Maar dat zal zo klein zijn dat het nog niet echt een impact heeft. Maar je moet beginnen.
Ja. Ja. Tegen die tijd komt er dan weer iemand van jullie.
Ja, precies. Ja.
In de podcast. En wat het net al even over die certificering, want je noemde heel veel verschillende landen waaruit we waterstof willen gaan importeren. Hoe, misschien eerst even voor de Rotterdamse haven, hoe willen jullie ervoor zorgen dat die waterstof die binnenkomt ook daadwerkelijk groen is? Want het is best wel lastig als je zoveel verschillende partners en samenwerkingen hebt om overal echt te kunnen verzekeren dat het groene waterstof is, toch?
Ja. Ja, het is wel echt cruciaal dat er een goed certificatiemechanisme is. Dat is echt cruciaal om het op gang te krijgen. En we zien daar dus ook heel erg belang van in. Daarom dus de pilotstudie die Sena net ook noemde, daar zijn wij onderdeel van. High Exchange, dat is met andere havens in Nederland. En met GasUnie hebben we dit initiatief opgezet waar we eigenlijk de eerste pilots van groene certificaten willen draaien. Maar Het is er nog niet. En wij hopen dat het snel komt. Maar als haven van Rotterdam zijn we eigenlijk dus meer aan het stimuleren en helpen bij de ontwikkeling. Maar uiteindelijk moet het vanuit de overheid en Europa komen dat het echt een plan er ligt. En dat het kan gebeuren. Ja. Ja.
Ben jij het daarmee eens?
Ja, zeker. Ja, zoals ik net al zei, is het even wachten op Europa voordat die duurzaamheidscriteria echt definitief zijn. Maar ondertussen zijn we heel hard bezig om die schema's op te zetten. En de eerste pilot loopt daarvan nu inderdaad. Zodat waterstof inderdaad zo snel mogelijk als hernieuwbaar aangemerkt kan worden. En ook dus mee kan tellen in het voldoen van binnen de doelen die er straks aankomen.
Ja.
En zou je misschien, wat Marten noemde net al, ammoniak als waterstof carrier. Zou jij misschien andere manieren kunnen noemen om waterstof te transporteren?
Nou ja, de meest efficiënte manier van en goedkope manier van waterstoftransport is eigenlijk via pijpleidingen. Dus Marten noemde bijvoorbeeld al een aantal landen buiten Europa, maar er zijn ook landen binnen Europa, zoals bijvoorbeeld Portugal, waar we heel goed waterstof kunnen produceren met zonne-energie. En dat zou eigenlijk het meest efficiënte transport via pijpleiding kunnen lopen. Maar dat is natuurlijk wel beperkt in Europa, omdat er vooral heel veel andere landen buiten Europa zijn waar nu waterstof op een goedkope manier geproduceerd kan worden. En dan moet het dus eigenlijk in de vorm van transport per schip. Maar die techniek is vaak heel nog in ontwikkeling. Dus de eerste importen worden, zoals Marten inderdaad zei, waarschijnlijk via ammoniak. Omdat ammoniak gewoon een bestaande carrier is. We zijn daar goed bekend mee en het is ook goedkoop. Dus het enige verschil is het dan dat het groene ammoniak wordt in plaats van grijze ammoniak. En daarnaast lopen er gewoon heel veel initiatieven en onderzoek naar bijvoorbeeld liquid organic hydrogen carriers, waar waterstof aan gebonden kan worden om het te vervoeren. Maar ook transport bijvoorbeeld in de vorm van vloeibare waterstof. Dus er zijn heel veel verschillende technieken, maar de eerste zullen echt ammoniak zijn.
Ja. Gebruiken we nu vooral grijze of groene ammoniak eigenlijk? Dat weet ik niet precies.
Grijze. Ja, dus grijze ammoniak wordt nu heel veel gebruikt, bijvoorbeeld door bedrijven als OCI en Yara in de chemie en bijvoorbeeld voor de productie van kunstmest. En dat moet dus ook allemaal vergroend worden. Dus we hebben het heel vaak over waterstof, maar waterstof is meer dan waterstof. Waterstof is ook ammoniak, gebonden aan andere stoffen, soms synthetische brandstoffen. Je kan zoveel met waterstof, dat we het eigenlijk over heel veel verschillende stoffen hebben.
Ja, en om inderdaad dan die hele keten te vergroenen. Mensen staan daar ook niet vaak bij stil. Ik sta er ook niet vaak bij stil dat je dan inderdaad ook de ammoniak groen moet krijgen en dat er echt nog wel veel werk aan de winkel is.
Ja, en dan heb je het over de transport van waterstof. Via pijpleiding is dan heel mooi, maar je hebt schepen ook. Dan is het heel leuk dat we waterstof kopen uit andere landen dat groen is. Maar hoe zorgen we dan uiteindelijk voor dat als het wordt verscheept, dat het nog steeds groen is? Of groen blijft als het aankomt?
Weer zo'n stukje van de puzzel.
Ja. Ja, dus je bedoelt dat de emissies van schepen ook groen moeten zijn. Ja, ja, ik we hebben, dus wat ik al zei, dus onze afdeling is in vier teams onderverdeeld. En een van die teams is ook Sustainable Supply Chains. Dus zij zijn heel hard bezig met het verduurzamen van de schepenvaart. Maar dat is echt nog een hele complexe opgave. Dus in de toekomst hopen we dat schepen ook zelf op de groene ammoniak of op groene methanol gaan varen. Maar ja, je bent daar natuurlijk ook afhankelijk van schepen bunkeren. Niet alleen in Rotterdam, maar ook op andere havens. Dus ja, je kan zelf wel duurzame bunkerfuels aanbieden. Maar ze moeten ook ergens anders kunnen tanken. Dus dat is gewoon nog een complex probleem. Green Corridors is nu een initiatief waar we aan begonnen. Ze hebben laatst de eerste Green Corridor met Singapore aangekondigd. Okay. Waar we gaan proberen dus tussen die twee havens de schepen, dat zijn de twee belangrijke havens in de wereldhandel, om de schepen op groene brandstof te laten varen. En om zo dus de eerste uitrol te maken van groene scheepvaart. En zo te zorgen dat als de waterstof inderdaad hier aankomt, dat het helemaal groen is. En dat het niet alleen de waterstof zelf.
Ja, want hoe groot is het gedeelte uiteindelijk wat bijdraagt aan de uitstoot door het vrachtschip? Dus is het een groot gedeelte nog van hoe groen of niet groen de waterstof is, of is het eigenlijk maar een heel kleine bijdrage?
Ja, als ik het goed heb, maar volgens mij, wij gebruiken wel grove cijfers daarvoor. Heb je een soort van 1 kilogram CO2 per kilogram waterstof wat wordt uitgestoot door transport. En bespaar je 12 kilogram CO2 door het gebruik van waterstof. Maar dat is ontzettend grof aanname, want het is afhankelijk van waar je de waterstof precies gebruikt. Waar de waterstof vandaan getransporteerd wordt, hoe het wordt getransporteerd. Dus welk scheep je gebruikt, zitten heel veel aannames aan. Maar in principe is het dus dat waterstof wel een dermate grote impact heeft in waar je het gaat verduurzamen dan ten opzichte van het transport wat wordt gebruikt. Maar bind me er niet op vast. Ja, ja. Dat is iets wat ik...
Disclaimer, ja.
Ja, zeker, zeker, ja.
Ja, en dan komt de waterstof hier aan. Is het dan de bedoeling als Hydrogen Hub dat we het direct weer doorsturen naar andere landen? Of zijn we ook van plan om het zelf op te slaan voordat we het versturen?
Nee, in principe is het wel de bedoeling dat eerst de industrie in Nederland daarmee wordt voorzien. Maar nu gaat 95% van de energie die aankomt in Rotterdam-Zaven door naar het achterland, dus naar Duitsland. Dus onze ambitie is 8 miljoen ton waterstof in 2050. En daarvan zou goed 13 miljoen ton door kunnen gaan naar Duitsland. Dus dan wordt het eerst opgeslagen in de haven. Maar vandaar dat we ook bezig zijn met het initiatief voor een pijpleiding van Rotterdam naar Duitsland. Omdat we daar wel echt significante vraag zien van de waterstof die binnenkomt in Rotterdam.
Daar is de Rotterdamse haven ook zelf actief in.
Ja.
Het aanleggen van de pijpleidingen.
Ja, initiatiefnemer in het... niet per se dat we mezelf aanleggen, maar we zijn zeker nu een initiatiefnemer. Maar het is nog volle onderhandelingen. En,
met GasUnie waarschijnlijk?
Of? Ja, GasUnie. GasUnie die heeft nadruk nu eigenlijk op het huidige transportnet verduurzamen. Wij kijken samen met industrieën in Duitsland en ook in Gemmelot. Ook een industriegebied waar we energievraag van voorzien of van... Ja, wat is de toegevoegde waarde van een pijpleiding? En daar zien we zeker een hele grote toegevoegde waarde van.
Ja, en dit is dan Duitsland. Daar hebben we het heel veel over. Maar stel dat ik in Slowakije woon, bijvoorbeeld. En ik wil ook wel mijn huis verwarmen met die groene waterstof of mijn auto erop laten rijden. Kan dat dan ook via de waterstof die in de Rotterdamse haven binnenkomt of in Nederland, Sena? Kan jij daar misschien iets over vertellen? Zijn die plannen groter dan Duitsland? Of willen we eerst echt in Noordwest-Europa de groene waterstof transporteren en exporteren?
Ja, ik denk dat de focus wel echt ligt op Noordwest-Europa. Puur omdat er hele grote industriële clusters zijn, zowel in Nederland als in Duitsland. Dus om aan die toekomstige vraag te moeten voldoen, is er al enorm veel waterstof nodig. GasUnie is natuurlijk bezig met de ontwikkeling van het landelijk transportnetwerk. Naast bijvoorbeeld de private initiatieven waar Martin het al over had. En daar zijn ook connecties naar Duitsland voorzien. Nou is er wel ook een initiatief vanuit Europa, dat heet de European Hydrogen Backbone. En dat is eigenlijk ook een initiatief om te kijken waar bijvoorbeeld nu aardgasleidingen vrijkomen en waar dan connecties met door middel van nieuwe pijpleidingen kunnen worden gevormd. Zodat er op termijn echt een enorm Europees waterstofnetwerk gerealiseerd kan worden. En dan zou bijvoorbeeld transport van naar Slowakije, Italië, Portugal, maar ook van Portugal naar Nederland wel kunnen plaatsvinden. Dus dat soort initiatieven lopen zeker, maar op de korte termijn zal de focus wel liggen op Noordwest-Europa en dan met name Nederland en Duitsland.
Ja,
ja en wat is dan precies de rol van de overheid en van de Rotterdamse haven binnen de expansie van waterstof en de infrastructuur daarvan?
Ja, dus eigenlijk vooral als we het daarnet hadden over die pijpleidingen die worden aangelegd en de waterstofinfrastructuur. Ik kan me voorstellen dat dat ook nog gedeeltelijk bij die Duitse industrie bijvoorbeeld ligt waar we het net over hadden. Maar hoe groot is precies de rol binnen de Rotterdamse haven en de overheid in de expansie daarvan? Sena, misschien kan jij beginnen.
Nou ja, ik denk dat de rol van de overheid daarin heel groot is. Waar we het net ook over hadden. Het is natuurlijk een enorm kip-ei-probleem. Of je eerst productie op gang hebt of eerst de afnemerskant. Dus wat de overheid probeert te doen is duidelijkheid creëren over de randvoorwaarden. En daarbinnen is infrastructuur echt een van de grootste. Dus wat de overheid nu heeft gedaan is GasUnie aangewezen als netbeheerder voor het landelijk waterstoftransportnet. Zij gaan ook bezig met de aanleg daarvoor. Daarvoor is een subsidie beschikbaar van 750 miljoen. Dus de overheid heeft een enorme rol in de uitrol van die infrastructuur. En als eenmaal die infrastructuur er is, is er ook duidelijkheid voor zowel producenten of importeurs, maar ook naar de afnemers toe, waar die infrastructuur er ligt. Zodat eigenlijk vraag en aanbod aan elkaar verbonden kunnen worden om zo een beetje duidelijkheid te geven binnen dat kip-ei-probleem wat er eigenlijk nu is.
Ja, dat kip-ei-probleem is iets wat heel vaak terugkomt in bijna al onze afleveringen eigenlijk al wel. En de overheid wordt inderdaad vaak aangekeken om het voortouw te nemen daarin en om dat probleem aan te pakken. En als ik het nu dus goed begrijp, is de manier waarop de overheid dat doet vooral door die infrastructuur en de certificering. Dat zijn de twee dingen die we tot nu toe eigenlijk hebben besproken. Zijn er nog andere concrete voorbeelden van manieren waarop de overheid het voortouw wil nemen in het verbreken van dat kip-ei-probleem?
Ja, zeker. Dus bijvoorbeeld regulering. Dus de overheid is heel druk bezig met de marktordening. Dus dat legt eigenlijk uit wie mag produceren, wie toegang heeft tot het transportnet. En daarnaast stelt de overheid natuurlijk ook heel veel subsidiebudget beschikbaar voor zowel de productie als import van waterstof. Om zo eigenlijk die prijs van groene waterstof te verlagen, bijvoorbeeld voor afnemers om te gebruiken. Zodat die markt eigenlijk een push krijgt voordat die markt vanzelf op gang komt. Omdat we gewoon zien dat dat gat zo enorm groot is dat daar subsidiebudget voor nodig is. En daarnaast werkt de overheid ook in consortia. Dat heb ik nog niet verteld, maar ik hou me binnen mijn werk heel veel bezig met het Nationaal Waterstofprogramma. Dat is eigenlijk een publiek-private samenwerking met onder ook andere havenbedrijven, maar ook afnemers. En eigenlijk hebben we de afgelopen jaar hebben geschreven aan een routekaart waterstof. Die is op 3 november overhandigd aan de minister. En daarin wordt eigenlijk elk thema wat met betrekking tot waterstof bij elkaar gebracht. Worden er nieuwe doelen gesteld, in consortia dus. En ook hele concrete acties tot en met 2030, maar ook met een vooruitblik naar verder. Om eigenlijk aan die doelen te kunnen voldoen en om die samenwerking op gang te brengen en zoveel mogelijk belemmeringen in die hele keten eigenlijk weg te nemen. Dus wat dat betreft is de rol van EZK daarbinnen best wel groot.
Ja, en hoe groot is eigenlijk gedeelte wat echt puur vanuit EZK zelf komt en meer op nationale schaal is? En hoe groot is het gedeelte wat vanuit Europese policy eigenlijk voortvloeit?
Nou ja, we zijn natuurlijk super afhankelijk van Europa. Vooral bijvoorbeeld omdat zij bepalen welke waterstof hernieuwbaar is. En omdat zij ook bijvoorbeeld bindende doelen maken voor de industrie. Dus in 2030 komt er waarschijnlijk een 50% bindend doel voor de industrie. Voor het gebruik van hernieuwbare waterstof. En 2,6% in de transportsector. Dus dat is natuurlijk heel belangrijk dat we aan die doelen voldoen. En daar moet EZK zijn beleid ook op afstemmen. Dus wat dat betreft zijn we op die manier best wel afhankelijk, maar we kunnen natuurlijk wel onze eigen subsidie-instrumenten inrichten.
En merken jullie dan ook dat jullie andere ideeën hebben dan Europa soms? Of komt het wel vooral overeen?
Het verschilt. Over het algemeen komt het overeen. Maar Nederland is natuurlijk ook betrokken bij dat soort onderhandelingen.
Ja. En staat Nederland er eigenlijk heel anders in dan andere landen binnen Europa om heel actief te zijn in de waterstofeconomie?
Nou ja, ik denk dat er wel een speciale rol is voor Nederland. Omdat we natuurlijk nu zo'n enorm. We zijn nu eigenlijk al de poort tot Noordwest-Europa met de Rotterdamse haven, waar nu ontzettend zo ontzettend veel energie doorgevoerd wordt. Dat we eigenlijk die positie als Nederland wel willen behouden. En we hebben natuurlijk enorm potentieel voor wind op zee op de Noordzee. Waardoor we eigenlijk een soort van energiefabriek voor Noord-Europa kunnen zijn. Dus voor Nederland zit er superveel belang, denk ik, in de productie en import van waterstof. En is dat ook die communicatie naar Europa toe, dat dit gewoon heel belangrijk is. En de rol van Nederland daarin is gewoon heel groot.
Ja, en er zijn ook gewoon al andere havens mee bezig, zoals Antwerpen. Antwerpen, had ik gelezen, is ook al best wel druk bezig mee. Zien jullie dat soort partijen als concurrenten of meer als partijen om goed mee samen te werken om het sneller te laten verlopen?
Ja, wij zien Antwerpen niet echt als concurrent, gewoon omdat we zien dat er de hoeveelheid waterstofimport wordt zo groot dat je beter gewoon allebei ervoor kan gaan. Want wij kunnen als Rotterdam. Het is nu ook al zo dat het gaat samen op, denk ik. En we de samenwerking niet direct met de haven van Antwerpen, maar wel met andere havens, zoals ik net al zei, met Singapore. Is een hele grote haven. En we zien juist dat om met andere grote havens samen te werken, je risico's wegneemt en versnelling van ontwikkelingen kan realiseren.
Dus dat is alleen maar goed, veel samenwerking.
Ja, zeker. Ja. Ja, ik denk samenwerking heel belangrijk is om de waterstofeconomie op gang te laten komen. Ja, een heel belangrijk aspect.
En doet de Rotterdamse haven dat ook al met Antwerpen bijvoorbeeld? Of is dat nog in het vooruitzicht?
Nee, in principe hebben we wel hebben we contact, houden we elkaar op de hoogte van onze ontwikkelingen. En dat je goed ook wel op elkaar afstemt. Maar in principe zijn we wel los bezig met onze eigen klanten en onze eigen ontwikkelingen.
Ja, en binnen dan dat Noordwest-Europa, hoe gaan we eigenlijk zorgen voor vertrouwen binnen die supply chain? Misschien dat die European Hydrogen Backbone daaraan kan toevoegen, maar Marten, jij zei net ook dat het soms heel lastig is om voor productie te zorgen als de vraag er nog niet is. Dus hoe gaan we daarvoor zorgen eigenlijk binnen dit gebiedje? Marten, heb jij daar een antwoord op?
Dat er meer vertrouwen komt vanuit
dat we
klanten
tegelijk gaan inspringen in deze transitie in plaats van dat we allemaal op elkaar wachten.
Ja, ik denk dat daar... Het is nu nog gewoon een groot risico ook voor de afnemers. Doordat er onduidelijkheid is over technologie, maar ook over dus wet en regelgeving. En ik denk dus dat wet en regelgeving, maar ja, waar we dus al druk mee bezig zijn, ja. dat zeker een grote stimulans gaat zijn om ook de vraag op gang te laten komen. Zodat het inderdaad niet alleen maar dat we, ja, dat het gelijk opkomt en dat er zekerheid komt in de supply chain.
Ja, ja, jullie hebben elkaar eigenlijk nodig als ik jullie zo aankijk. Maar volgens mij is de haven van Rotterdam wel echt het paradepaardje inderdaad van Nederland, waardoor we zo'n grote rol kunnen spelen in die hele Europese waterstof-economie. Wat hebben jullie eigenlijk nog van elkaar nodig om er samen voor te zorgen dat Nederland die grote rol inderdaad gaat vervullen en die ambities gaat verwezenlijken? Want jullie zitten hier nu tegenover elkaar, dus als jullie kort één vraag aan elkaar zouden mogen stellen of iets kunnen verwachten van elkaar, wat zou dat dan zijn?
Ja, ik denk dat ik het misschien ook al heb gezegd. Dus voor ons is nu zo, ja, wet en regelgeving en stimulering van de vraag van waterstof. Dus dat is ontzettend belangrijk. En ik denk dat EZK ons met de juiste, precies, ons kan helpen daarmee. Ik weet, zoals Senna net zei, we zijn druk mee bezig. Maar sommige dingen bijvoorbeeld ligt ook niet alleen bij EZK, ligt ook bij Europa. Dus inderdaad, blauwe waterstof ook. Dus nu staat het niet in de ambitie van Europa om dat als duurzaam te zien. Of om daar de certificering voor te geven. Of de subsidie bedoel ik. En als dat ook zou kunnen, denken wij wel dat het sneller op gang zou komen. Dus de vraag is van, ook omdat snelheid nu zo'n ding is geworden met Repower EU en met de geopolitieke situatie, zou het fijn zijn als we dat meekrijgen, snelheid, dat we sneller kunnen gaan.
Ziet de rol van blauwe waterstof daar ook nog wat groter in.
Ja, blauwe waterstof is gewoon een stepping stone naar een grotere waterstof-economie. Dus groene waterstof gaat dat zeker uiteindelijk overnemen, maar omdat alle infrastructuur voor blauwe waterstof, of nou niet alles, maar een groot deel van de infrastructuur voor blauwe waterstof is er al. En dat maakt de stap gewoon wat kleiner om te maken, waardoor we denken dat het sneller op gang kan komen.
Ja, ja. Ja, ook nog inderdaad een interessant onderwerp. Ja. Waar ja. We nog een hele andere aflevering ook weer aan zouden kunnen besteden. En Senna, wat denk jij dat EZK nodig zou hebben van, om het maar heel grof zo te zeggen, nodig zou hebben van het Rotterdams havenbedrijf om inderdaad koploper te worden in de Europese waterstofeconomie?
Ja, ik denk dat het omdat vooral zit in informatiedeling en goede communicatie. Voor EZK is het natuurlijk heel nuttig om te weten wat de ambities van de haven zijn. Maar ook hoe realistisch het is dat die ambities verwezenlijkt worden. Hoe het nu staat met het verwezenlijken van die ambities. Want de ambities zijn enorm, maar het is soms wel eens puzzelen van, oh, hoe gaat het er dan mee? Wat hebben jullie van ons nodig en hoe kunnen we elkaar verder helpen? Dus ik denk dat daar het grootste deel informatie is.
Ja. Nou, misschien moeten jullie met elkaar nog af de koffie drinken.
Dat kan geregeld worden, ja.
Vorige keer heeft jouw programma-manager Randel Veterings de vraag gekregen in welk jaar er meer waterstof vervoerd wordt over de wereld dan olie en gas. Dan hebben we het over groene waterstof, uiteraard. Ik wil jullie allebei die vraag eigenlijk ook stellen om het echt aan een bepaald jaar te plakken. In welk jaar zal dat gebeuren? Senna, wil jij beginnen?
In 2050 zou het echt moeten, omdat ons hele energiesysteem natuurlijk volledig CO2-neutraal zou moeten zijn dan. Dat zijn ambities in Europa. Ik hoop dat dat in de hele wereld dan zo is. Maar als ik vanuit mijn jonge klimaatbeweging een gok mag doen, hoop ik toch eigenlijk wel dat dat in 2040 al het geval zou zijn. Dat we echt die ambitie enorm versnellen en dat we in 2040 al meer waterstof exporteren dan olie en gas.
Ja. En jij, Marten?
Ja, ik heb geluisterd ook naar de aflevering met Randolf. Ja. Ik vond inderdaad dat hij een heel mooi antwoord gaf, maar wel nog geen specifiek jaar. Ik denk als het verschil met toen hij antwoord gaf en ik nu is Repower EU. Dus er is echt, ja, dus het moet sneller dan het antwoord dat hij gaf. Ik denk 2030 is voor ons een heel belangrijk jaar. Een heel complex jaar waar we nieuwe stromen zullen hebben en oude stromen en oude energiestromen. Dus dat wordt in de haven gewoon, ja, het wordt echt bij elkaar krijgen, alle hands aan dek. En ik hoop dat na 2030, dus tussen 2030, 2040, op een gegeven moment die omslagpunt ook echt wordt gemaakt dat de duurzame stromen het over gaan nemen.
Ja. Ja. Laten we hopen dat jouw collega's gelijk hebben en dat het gas erop wordt gezet. We hebben vandaag een ontzettend mooi gesprek gevoerd met jullie, Marten en Sena, over de rol van die verschillende partijen, ook vanuit jullie functies, in de waterstofambities van Nederland. Er is inderdaad nog heel veel werk aan de winkel, als ik het zo hoor. En goede communicatie is onder andere een eerste stap. Samenwerking is een hele belangrijke stap. En het was ontzettend interessant om te horen hoe dat enorm versneld wordt, al helemaal als we het vergelijken met de aflevering met Randall Veterings ongeveer 1,5 jaar geleden. En dat de geopolitieke situatie zo'n enorme impact kan hebben op de versnelling van die energietransitie. We hopen enorm dat die ambities, dat we die gaan halen. En ik vind het jaar 2040 wel een mooie om vast te houden. En wie weet spreken we jullie weer op een gegeven moment in de uitzending.
Ja, leuk dat jullie er waren.
Ja, super bedankt voor de uitnodiging.
Ja, heel leuk vond ik het.